NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Welkom bij Spreekuur. Een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC. Mijn naam is Kent Hansson en voor de techniek zorgt Roel Meijer.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
In deze editie van Spreekuur is onze gast Harald Wiegel. Hij groeide op in Bunnik en volgde het VWO op RC Schoonhoord te Zeist en het Karlscollege te Nieuwegein. Hij studeerde geneeskunde in Utrecht en had een bijzonder studentenbaantje, namelijk nachtwacht. Welkom Harald.
Dankjewel.
Overigens, Wiegel spreken spellen we met W-Y-C-H. Even voor de,
ja, W-Y-C-H-G-E-L.
Kijk eens.
Heel exotisch, maar gewoon uit Groningen.
Juist. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, want we kennen elkaar al wat jaartjes. Hoe kijk jij terug op jouw jeugd in Bunnik en Zeist? Was het een onbezorgde tijd?
Ja, dat was een relatief onbezorgde tijd, ja. Bunnik is natuurlijk een klein dorpje in de tijd dat mijn ouders daar gingen wonen en ik daar ook opgroeide, waren er gewoon koeien in het dorp. Een kruideniertje, een kaasboertje, de melkboer die met zo'n karretje door de straat reed en melk bracht en dan bijhield in een boekje wat je gekocht had en één keer per maand kwam afrekenen. En Zeist was natuurlijk om naar een middelbare school te gaan heel dichtbij.
En naar de discotheek.
Litval, Zeist onder andere, ja.
Ja, gaan we het straks nog over hebben. Hoe was je studententijd?
Ja, Utrecht, leuk, gezellig, hè? De Domstad. In de tijd nog het academisch ziekenhuis op de Catharijnen Singel. Dat was leuk, ja, maar niet per se onbezorgd voor mij.
En was je ook lid van een vereniging?
Ik ben geen lid geworden van een studentenvereniging. Ik had al tamelijk veel vrienden en ik kende de stad goed. Ik ben wel gaan rugbyen in die tijd.
Oh, dus we moeten oppassen straks.
Nou, ik hield het niet zo heel lang vol, hoor.
Oh, oké. Al snel kreeg je een baan bij het Trimbos Instituut. Daar heb je 11 jaar gewerkt. Wat voor instituut is dat en wat deed je daar precies?
Nou, het Trimbos Instituut is ooit ontstaan uit een fusie van een kenniscentrum voor geestelijke volksgezondheid en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs. Fuseerde in 96 en ik ben daar in 96 gaan werken. Initieel bij de drugsinfolijn die toen opgezet werd heb me daar eigenlijk... Ja, de nodige kennis over drugs eigen gemaakt met behulp van een aantal deskundigen, waaronder de helaas veel te vroeg overleden Erik Vromberg, hele interessante man, die onder andere ooit de spuitruilen in Amsterdam mede geïnitieerd heeft. Wat heb ik daar gedaan? Onder andere gewoon heel simpel aan de telefoon vragen over drugs beantwoorden van consumenten, maar ook van artsen. We hebben daar toen het pillen testen, dat speelde al een tijdje eigenlijk, daar heb ik me toen mee bezig gehouden. En al vrij snel ontdekte ik dat het ook leuk is om daar iets over te vertellen. We hadden een campagne georganiseerd en ik werd gevraagd om een keertje iets op de televisie te vertellen daarover in de 5-uur-show bij Viola Holt. Dat was mijn televisiedebuut. En toen ontdekte ik dat wel leuk vond en ben ik eigenlijk heel veel media gaan doen. Over drugs in eerste instantie.
En heb je nog hele schrijnende gevallen ook meegemaakt? Concreet of was het echt op afstand?
Het was meer op afstand. Ik heb in die tijd ook wel 6 jaar in een gevangenis gewerkt. In het kader van strafrechtelijke opvang verslaafden. Als lid van de commissie van toezicht. En daar kwam je inderdaad wel echt nare dingen tegen. Ja, ja.
En in die tijd was het voornamelijk heroïne of? Ook andere drugs al?
Nee, dat was toch ook wel de tijd dat veel ecstasy. De heroïne is van daarvoor. Dat was toen eigenlijk al een beetje aan het uitsterven. Er was een vrij harde kerngroep die dat bleef gebruiken. Maar dat was meer de tijd, denk ik, de opkomst van de ecstasy. Dat was natuurlijk al van de jaren 80 begonnen, eind jaren 80. En dat werd veel gebruikt. En dan kreeg je natuurlijk steeds allerlei afgeleiden daarvan die op de markt kwamen.
Ja, en de ecstasy is eigenlijk een partydrug, toch?
Ja. Ecstasy en partydrug is natuurlijk verboden, hè? MDMA. En wat je dan krijgt, zeker in die tijd was het zo dat allerlei afgeleiden van die stoffen nog niet verboden waren. En die werden dan geproduceerd en weer op de markt gebracht. En met alle gevolgen van dien, niet altijd op een even verantwoorde manier geproduceerd. drugsafval. Dat was niet per se heel goed.
Maar dat is volgens mij nog steeds actueel, toch? Al die afgeleiden dat die nog steeds weer verschijnen.
Ik moet je eerlijk zeggen...
En te bestellen zijn?
Ik werk natuurlijk sinds 2007 bij het RIVM. Ik heb op een gegeven moment alles wat over drugs ging een beetje achter me gelaten. Ik volg dat op de zijlijn, maar ik zit natuurlijk al 19 jaar op een heel ander vakgebied.
Ja, daar gaan we het straks over hebben. Heb je nog een interessante anekdote uit die tijd?
Ik zit even te denken. Wat ik wel leuk vond, was ik gaf in die tijd ook veel trainingen over drugs. Ik ben veel in het buitenland geweest in het kader van Matra-projecten. Of toetredingslanden die bij de EU wilden komen. Die moesten dan ook preventieprojecten opzetten. Daar heb ik bij meegewerkt. En het viel me op hoeveel weerstand er was vaak in voormalige Oostbloklanden tegen harm reduction. Wat natuurlijk een begrip is dat we in Nederland heel goed kennen. Hè? Van, we willen liever niet dat je middelen gebruikt, maar als je het dan toch doet, doe het dan zo verantwoord mogelijk. Dat is typisch een Nederlandse pragmatische aanpak. Dat was in het buitenland wel eens, dat werd wel eens met rare ogen bekeken. Dat vond ik altijd wel interessant. Grote verschillen tussen hoe wij keken naar dit soort problematiek en hoe er in het buitenland naar gekeken werd.
Ja. Nog even laatste vraag over drugs. Wat is tegenwoordig in, zeg maar, in de mode om te gebruiken?
Alcohol.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook een drug.
Dat is natuurlijk nog steeds. Nee, ja. ik durf het niet te zeggen. Ik volg dat niet zo. Nee, dan moet je iemand van Trimbos uitnodigen. Ja. Die daar nog steeds zit of al jaren werkt.
Ja, nou, het probleem van alcohol is natuurlijk dat het overal te verkrijgbaar is. Elk bushokje hangt vol met posters voor slijterijreclames. Hoe zie jij dat? Wordt alcohol het nieuwe roken, wordt nu gezegd?
Nou, er is natuurlijk recent een rapport verschenen van de Gezondheidsraad, waarin duidelijk gesteld wordt dat eigenlijk ieder glas alcohol al schadelijk kan zijn. Hè? Vroeger was het zo van je drinkt een glaasje rood, dat is niet zo erg. En de Gezondheidsraad is klip en klaar. Alcohol is gewoon schadelijk voor je gezondheid. Dat is duidelijk.
Ja. Op een gegeven moment hou je het daarvoor gezien. Ben je weggekocht door het RIVM? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Was dat maar waar? Nee hoor, nee. Ik had 11 jaar lang me bezig gehouden met drugs en verslaving. En vond dat op een gegeven moment welletjes. Je kwam niks nieuws meer op mijn pad eigenlijk. Ik had alles wel gezien en gedaan. En ik zocht wat anders. En een goede vriendin van mij attendeerde me op een functie bij het RIVM. Waar ze een woordvoerder zochten die zich ging bezighouden met milieu en veiligheid. En die aspecten, die kende ik niet. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dus ik heb gesolliciteerd en ben ook aangenomen. En dan specifiek me bezig gaan houden met milieu en veiligheid.
Je luistert naar NH Gooi Spreekuur. Ons programma over medische zaken. Vandaag spreek ik met Harold Wiegel over zijn betrekking als spokesman en senior communications consultant bij het RIVM. Zeg ik het zo goed, Harold?
Ja, ik zeg gewoon woordvoerder hoor, maar... Okay.
Maar dit staat wel op jouw LinkedIn-profiel.
Ja, klopt.
Want dat moet altijd Engels.
Dat moet ook in het Engels.
Oh, ja. Oké, kijk zo. We gaan het uitgebreid hebben over corona. Voor corona, heb je toen nog huzarenstukjes gehad?
Nou, er is natuurlijk voor corona ook het nodige gebeurd. Ik noem maar de Mexicaanse griep 2009. Dan hebben we het over infectieziekten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de Moerdijkbrand gehad. We hebben Q-koorts gehad. We hebben introductie gehad van ebola-uitbraken. Dat hebben we niet hier in Nederland gehad, gelukkig. Maar wel patiënten hier naartoe gehaald en geholpen. Bijvoorbeeld, ik herinner me een verhaal van een blauwhelm die hier naartoe gekomen is. Die in Utrecht verpleegd is. Dus er zijn genoeg andere onderwerpen geweest die ook interessant waren.
Ja. En toen kwam corona. Heb je dat zien aankomen? Of hebben jullie dat zien aankomen?
Nee, net als de hele wereld kwam dat. Dat was er opeens. Eind 2019 hoorde ik er voor het eerst over. Ik denk, ergens in de kerstvakantie. Het kan wel met nieuwjaarsdag geweest. Of oudjaarsdag geweest zijn, meen ik. En dat ging over een nieuw virus in China. En er werden daar mensen ziek. Ernstig ziek. En veel meer was er op dat moment niet bekend.
En hoe anticipeer je daar dan op als RIVM?
Nou, er zijn natuurlijk altijd nieuwe virussen. Er gebeurt altijd wat. We krijgen heel vaak meldingen binnen daarvan. Dus ook mijn collega's die zich daarmee bezighouden. Dan ga je kijken wat gebeurt daar, wat is er aan de hand. Dat wordt gevolgd. En in het geval van corona is er, half januari, of 20 januari, 24 januari. Ik zat er toen zelf nog niet bij. Is er al een OMT bijeengeroepen, een Outbreak Management Team, om te kijken vanuit diverse gezichtspunten. Kennis van de medische wereld eigenlijk. Wat is daar aan de hand en wat kan dit eventueel betekenen als het naar Nederland komt? Dus ja, dat was in januari en het is daarna heel snel gegaan natuurlijk. We hebben in februari, 27 februari, hadden we de eerste patiënt in Nederland. Het beroemde briefje van Bruins.
Ja, meneer Bruins die werd er zelf ook niet goed van.
Maar dat was later pas natuurlijk.
Oh, later pas. Ja. En wat is dan jullie rol? Is dat alleen maar adviserend of is dat ook beleidsmakend?
Nee, wij zijn natuurlijk als RIVM kunnen we adviezen geven over wat kan je het beste doen om te zorgen dat de druk op de zorg zo klein mogelijk is. Daar ging het in dit geval over. En het is natuurlijk altijd aan beleid om te kijken wat gaan we daarvoor, wat gaan we gebruiken, wat gaan we doen.
Ja, en je hebt onder meer, je was eigenlijk woordvoerder ook, of adviseur van het Outbreak Management Team. Ik noem een mevrouw die gisteren op tv was, Marion Koops.
Marion Koopmans.
Koopmans.
Ja. En bekende viroloog, ja.
Ja, en Jaap van Dissel uiteraard.
Ja.
Ook actueel momenteel door de enquêtecommissie. Adviseer je hem op dit moment ook?
Jaap was directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. En dat is, nou ja, er is een manier waarop zo'n OMT georganiseerd wordt. De voorzitter is altijd de directeur van het CIB. En de secretaris, dat is dan het hoofd van het LCI, het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziekten. En dus een OMT wordt veel vaker bij elkaar geroepen. Dat is helemaal eigenlijk niet zo bijzonder. Dat is een soort adviesorgaan. Alleen wat dit bijzonder maakte was dat het natuurlijk heel lang geduurd heeft. En daar zitten leden in en je noemde Marion. Marion die zit daar ook in als viroloog, maar er zitten nog heel veel andere mensen in. En zo'n OMT wordt eigenlijk bij elkaar geroepen op basis van de deskundigheid die nodig is om over zo'n infectie te praten. Dus op het moment dat het bijvoorbeeld gaat om een dierziekte, dan zitten er meer mensen in die verstand hebben van dierziekten. Op het moment dat het gaat wat in Nederland impact kan hebben, waar de GGD'en betrokken bij zijn, kan het zijn dat daar vertegenwoordigers bij zitten. De expertise wordt bij elkaar geroepen op basis van wat nodig is.
En hoe ging het destijds in de praktijk in zijn werk? We kennen allemaal nog die persconferenties met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Wat voor rol speelde jij daarin?
Als het gaat over infectieziektebestrijding, dan hebben we dat in Nederland zo geregeld dat communicatie een integraal onderdeel daarvan is. Er was natuurlijk heel veel belangstelling vanuit media voor wat er speelde. Dus dan moet je uitleggen, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat weten we nu? Je begeleidt de experts die hier het, zeg maar, het meest inhoudelijk van weten. Je coördineert persverzoeken. Je probeert te zorgen dat iedereen de antwoorden krijgt. Je werkt nauw samen met communicatieadviseurs. Er moeten berichten geschreven worden. Er moeten berichten op websites komen. Op social media moeten berichten geplaatst worden. Je moet reageren op vragen die komen. Dat is eigenlijk een samenspel van diverse disciplines binnen het communicatievak. En mijn rol is dat ik dan als woordvoerder uitleg geef naar media. Dan wel coördineer dat er bijvoorbeeld camera-interviews zijn. En dat doe ik af en toe ook zelf als dat zo zou zijn. Maar over het algemeen, bij het RIVM doen we het zo dat RTV door de inhoudelijke experts gedaan wordt. Dat proberen we zoveel mogelijk te doen.
Ja, dus een specialist in die adviseert dan?
We hebben dus mensen die een opleiding gehad hebben daarvoor. Die zeg maar getraind zijn en weten hoe ze dat moeten doen. Want het is vaak heel complexe informatie die je op een wat begrijpelijke manier moet proberen uit te leggen.
Ja. Maar heb jij dan ook te maken gehad met Hugo de Jonge direct?
Twee keer of drie keer wel eens. Maar het is natuurlijk Den Haag en het RIVM zit in Bilthoven. Ik heb vooral te maken met de collega's binnen het RIVM. En ik zat in die tijd ook als woordvoerder in het OMT samen met collega communicatieadviseur.
Ja, nou, corona is weer helemaal actueel, helaas, door de enquêtecommissie. Heb je daar nog iets mee doen?
Wij kijken natuurlijk. Wat er gebeurt is ook heel interessant. Het is denk ik ook goed. Het heeft natuurlijk een zware impact gehad op de Nederlandse samenleving. Het is een soort van afsluiting eigenlijk van het hoofdstuk corona, hoop ik wel. Waar ook dan wat adviezen uit kunnen komen. Er is natuurlijk al een OVV-rapport geweest.
Wat is een OVV-rapport?
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die heeft 3 rapporten over de coronacrisis ook geschreven. De parlementaire enquête, ja, die kijkt daar nog eens goed naar. Een immense klus. Een aantal mensen worden gehoord. Waaronder dus collega's van mij, maar ook bewindspersonen. Jij zei helaas, maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon goed dat dit gebeurt.
Ja.
Er is gelukkig op dit moment geen sprake van een uitbraak van corona of iets dergelijks. In Nederland laat dat heel duidelijk zijn.
Ja. Ja. Vind je niet dat die mensen een beetje hard worden aangepakt? Tenminste, dat vond ik zelf.
Ik heb niet alle verhoren gevolgd. Je merkt, het is complexe stof. Ze willen doorvragen en het goed begrijpen. Ja. En dat kan wel eens lastig zijn.
Ja, waar we het niet over gaan hebben, is helaas de bedreigingen van die mensen die daar zijn. Daar mag je inhoudelijk ook niks over zeggen, lijkt me ook terecht. Maar het is wel heel schrijnend allemaal wat er gebeurt.
Ja, dat kan ik er natuurlijk wel over zeggen. Het is schandalig dat mensen die zich met hart en ziel ingezet hebben voor Nederland, dat die daarmee te maken hebben.
Ja. Corona, maar jij zegt er komt nog iets anders aan. Of er was nog iets met een boot?
Nou, dat komt er niet aan. Dat hebben we natuurlijk gehad. Als je praat over wat er het belang van infectieziektebestrijding. Dan vind ik een mooi voorbeeld wat er gebeurd is rondom de boten Hondius. Waarbij mensen ziek zijn geworden aan boord en zelfs overleden, jammer genoeg. En die boot moest ergens naartoe. Mensen moesten gerepatrieerd worden. Dat maakt wel duidelijk. Dat is goed gegaan overigens. Hè. Mensen hebben 6 weken in quarantaine gezeten.
Praat ons even bij.
Wat je hier zag was een uitzonderlijke situatie waarbij er een boot was waar dus mensen ziek zijn geworden. En waarbij de radiomedische dienst benaderd was vanuit de boot en gevraagd van joh, kunnen jullie ons helpen? Want we weten niet wat er aan de hand is, maar er is hier iets ernstigs aan de hand. Dat is uiteindelijk bij mijn collega's van de LCI terechtgekomen. Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Er zijn adviezen gegeven op basis van de toenmalige kennis. Ik ben hier zelf die zaterdag, was het? Even terugdenken, zaterdag 2 mei in de ochtend kreeg ik hier voor het eerst mee te maken. Werd ik gebeld door een collega. Op vrijdag 1 mei was zeg maar de eerste contacten waren met de radiomedische dienst en het RIVM. Dan ga ik kijken, wat is er aan de hand? Wat zou het kunnen zijn en wat voor adviezen kun je geven? En er is wel vrij snel uitgegaan van een scenario waarbij er sprake zou kunnen zijn van een ziekte die van mens op mens overdraagt. Er zijn ook de adviezen opgegeven die overigens bekend zijn. Hè? Eigenlijk isolatiemaatregelen, afstand houden. Als je geen afstand kan houden, mond-neusmaskers gebruiken. Wat je eigenlijk kent uit de coronatijd. En op zondagavond werd bekend dat er hantavirus was aangetoond. Dan weet je verder nog niet veel meer. Komt dat doordat er dieren aan boord zijn die dat overdragen? Of komt dat ergens anders vandaan? En dan gaat zich een heel circus ontwikkelen. Want wat gaat er gebeuren met die mensen die aan boord zijn van die boot?
En hoe werd dat dan geconstateerd? Hoe werd het geconstateerd?
Nou, er waren
samples. Gaat er iemand van het RIVM naar die boot toe? Of?
Nee, er zijn samples verzameld en die zijn onderzocht in een lab. En op een gegeven moment kom je er dus achter, het gaat om hantavirus. Dat is een virus waarvan in één uitzonderlijke situatie bekend is. Het zogeheten andersvirus, de andersvariant. Inmiddels kennen heel veel mensen dat, maar dat is een zeldzame variant die voorkomt in Zuid-Amerika. Maar niet in Europa bijvoorbeeld. En die kan onder uitzonderlijke omstandigheden overgaan van mens op mens. Ja, laat nou de omstandigheden in zo'n boot zijn, dat dus ideaal daarvoor is. En de reden waarom ik het met je over had, was omdat ik eigenlijk vind dat dit op een hele goede en mooie manier is aangepakt. Waarbij heel snel gehandeld is. Waarbij mensen gerepatrieerd zijn. Nauwe samenwerking tussen verschillende departementen. Buitenlandse zaken, VWS. En ik ga er nu een heleboel vergeten hoor. GGD is samengewerkt met het RIVM. Mensen gerepatrieerd zijn, in quarantaine gezet zijn. Die boot is vervolgens naar Nederland gevaren. Daar is de crew ook in quarantaine gezet. Ik vind dat een mooi voorbeeld van hoe je een probleem wat niet per se een uitbraakprobleem was voor Nederland. Hè. Het was niet zo dat we bang waren voor een epidemie in Nederland. Maar je moet er wel iets mee doen. En ik vind dat een mooi voorbeeld van hoe er heel goed samengewerkt is tussen de verschillende partijen. En heel snel.
Heel mooi. In de toekomst, voorzie jij nog bepaalde virussen, problemen?
Nou, ik heb...
Kun je iets voorspellen?
Nee, ik kan niks voorspellen. Nee, zeker niet, nee. Kijk, als je praat over pandemieën, je kan erop wachten dat er een keer weer iets geïntroduceerd wordt. Waar heel veel mensen ziek van worden. Dat is duidelijk. En dan moet je voorbereid zijn als Nederland. Ja. Eigenlijk als de hele wereld, denk ik.
Ja. Maar komt er niet een oud virus weer terug, denk je?
Nou, we krijgen ieder jaar griep met z'n allen.
Ja. Maar daar kunnen we ons voor inenten. Tegen inenten.
Je kan je laten vaccineren. Ja, dat klopt. We hebben een programma in Nederland waarin je griepvaccinatie krijgt. Dat is natuurlijk niet voor iedereen. Dat is voor de zogeheten risicogroepen. En de 60-plussers kent.
Ja, ja.
Je kijkt nu wel heel erg angstig.
Ja. Nou ja, ik heb de 60 gehaald. Dus.
Ja, nee, dat is gelukt. Nee, maar dus daar is inderdaad de vaccinatie tegen. Eigenlijk een goede vorm van bescherming biedt. Je kan nooit 100% voorkomen dat je iets krijgt.
Even nog, ik wil overmorgen naar Brazilië, ik noem maar iets. Waar moet ik op letten?
Nou, als je naar Brazilië wil overmorgen, dan zou ik je adviseren om even op de pagina van de LCR te kijken. De Landelijke Coördinatie Reizigersadviezen, meen ik. En dan kun je kijken van wat speelt daar en wat moet ik wel of niet doen. Maar ik zou dat normaal gesproken eerder doen dan een dag van tevoren. Ja. Want het kan zijn dat je inderdaad vaccinaties moet halen. En dan kun je bij de GGD terecht, bij de reizigerspolie, om die vaccinaties te halen.
Ja.
Dat is wel verstandig om je goed te informeren als je ergens naartoe gaat.
Zeker. Ik noem nu maar Brazilië, maar is er een land waar jij nu zou afraden om naartoe te gaan?
Nee. Nee. Het is niet mijn expertise om daar iets van te vinden. Ik adviseer alleen als je ergens naartoe gaat, informeer je dan goed. Kijk ruim van tevoren inderdaad bij de LCR wat nodig is en neem contact op met de GGD voor wat is er nodig om eventueel aan vaccinaties te halen.
Ja, we gaan bijna afsluiten. Heb jij nog verder tips voor de luisteraars?
Ik heb geen specifieke tips voor de luisteraars. Nee, ik denk ook dat dat een beetje ver zou voeren. Anders dan wat ik nu net zei.
Oké. Nou, dan ga ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio hier in Huizen. Het wordt nog een lange dag voor ons. Dus ik wens je heel veel reisplezier en ander plezier toe vandaag.
Ja, dankjewel. Jij ook. Want we zien elkaar straks.
Wij zien elkaar straks weer. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Gooi Spreekuur. Wil je een uitzending van NH Gooi Spreekuur nog eens terugluisteren? Ga dan naar nhgooi.nl/gemist. Deze uitzending wordt morgen, dat is zondag 5 juli, om 12 uur herhaald. En volgende week zaterdag zijn we weer om 9:30 's morgens hier bij NH Gooi. Dank Roel Meijer voor de techniek. Dank Angelique Verbeek voor de assistentie. En een heel fijn weekend nog.